Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Weet jullie nou nog wie ik ben? Ja. Nee, nou is de verwarring al om, hè? Ja, daar zie ik één hand die nog weet wie ik ben. Ik weet zelf gelukkig ook nog. Maar het maakt allemaal niet zoveel uit, hè? Want we zijn kinderen van God. En dan mag je best elkaar eens even door elkaar gooien, toch? Gerard de Groot is ook een fijne broeder. En dus als ik daarmee vergeleken word, is niks mis mee. Maar ik ben dus Richard Wilbrink, kom uit Dordrecht, maar kerk in Zwijndrecht bij Nehemia Ministries. Waar we ook een fantastische Bijbelschool hebben. En daar zitten een aantal studenten van hier in de zaal. En die start overigens ook weer in september. Hè, dus ik wil daar toch even reclame voor maken. Aanstaande dinsdag hebben we nog een open avond. Voor degenen die zeggen van nou, ik wil er toch eens even naartoe. Ik wil toch eens even horen wat zo'n school met mij kan doen. Want we hebben gezien door al die jaren heen dat het echt levens verandert. Dat je als het ware dicht bij Jezus getrokken wordt, de tijd daarvoor neemt. En in zo'n jaar eigenlijk bij de diepe dingen van je hart komt, maar ook bij de kracht van het veranderende onderwijs van God. En dat je daarmee dus ook een betrouwbaar, bekwaam en bijbels onderlegd persoon wordt, wat eigenlijk een grote zegen is voor de gemeente, een grote zegen is voor het Koninkrijk van God. En dus als je die mogelijkheid hebt, voel je vrij om even dinsdag te komen kijken. En het onderwijs wat zojuist werd aangekondigd, Dick Pieterman, nou die ken ik natuurlijk ook heel goed. Dat is een medebroeder bij ons in de gemeente, is directeur ook van diezelfde Bijbelschool. En ja, het onderwijs is goud, hè, wat hij heeft gezet in de loop van de jaren. En wat hij ook op die avond in Moerkapelle zal gaan geven, hè, dus van harte aanbevolen. Nou, en tot slot, dan wil ik nog een mooi boekje aankondigen. En dat is Wat een Geloof, dat is van mijn vrouw. Zij heeft het geschreven en het is specifiek voor kinderen. De bovenbouw kan het heel goed zelf lezen en de onderbouw onder begeleiding. En het is een boek wat vol staat van genade, maar daarmee eigenlijk het hele geloofsleven van een kind van God beschrijft op zo'n wijze dat kinderen dat kunnen pakken. En er zitten ook vragen bij. En dat was echt een boekje waarvan mijn vrouw Ankje zoiets had van dit mis ik nog en dit wil ik toevoegen, zodat kinderen zelf ook weten van hé, wat geloof ik nou eigenlijk? En daarin dus in een diepere relatie komen met Jezus. Nou, ik denk dat dat de moeite van investering waard is, dat onze kinderen het onderwijs van Jezus ook heel diep en heel persoonlijk zelf ontvangen. Goed, u bent goed God. En weet je wat de Bijbel zegt? Dat hoe vele beloften Gods er ook zijn in hem, in Jezus, is het een ja. God zegt eigenlijk in de Bijbel, in al zijn beloftes, ja tegen jou. En ik denk dat het goed is dat je dat eens voor jezelf zegt. God zegt ja tegen mij. Zeg dat maar eens hardop. God zegt ja tegen mij. God heeft in alles in Christus ja tegen jou gezegd. En daarom is het ook door hem het amen tot eer van God door ons. Omdat God ja heeft gezegd tegen jou en hij dat als eerste heeft gedaan in zijn zoon Jezus Christus, kunnen wij nu amen zeggen. Wij kunnen niet amen zeggen voordat God eerst ja tegen jou zegt. Maar omdat hij begonnen is om zijn zoon te geven, om Jezus naar deze aarde te sturen, als mens, als zoon van God, en in onze plaats te sterven aan dat kruis en onze zonden te verzoenen, daarmee heeft God volledig ja gezegd tegen jou, is er geen enkele nee meer in God. Nee, is er een volledig ja geopend voor jou en mij, zodat wij voluit amen kunnen zeggen. En dan komen we daarmee iets tegen onze oude natuur, zou ik eigenlijk willen zeggen, aan. Want dat amen zeggen, dat ontvangen dat God ja zegt tegen jou en mij, is voor ons best een lastige. Wij vinden het lastig om te horen dat iemand voluit ja zegt. En wij vinden het ook lastig om tegen iemand die ja zegt tegen ons, om daar helemaal ja tegen te zeggen. Want dan hebben we zoiets van, ja, is die persoon, is dat wat hij zegt wel betrouwbaar? Is dat wel het vertrouwen waard? Is dat niet een ja voor alleen maar nu? Maar wat als er moeite komt? Wat als er strijd komt? Wat als er stress komt? Wat als dingen tegenzitten? Is het dan nog wel een ja? Ik heb dat zelf ervaren toen ik dreigde mijn vrouw Ankje te gaan vragen ten huwelijk. Dat ik zoiets had, ja, nou moet ik dat eens een keer gaan doen. En dat dreigde, omdat dat, aan de ene kant was het iets moois, maar aan de andere kant merkte ook, dit is wel iets uitdagends. Want ik ga haar vragen, maar wat als ze nee zegt? Of herkende degene niet die dat wel eens gevraagd hebben, van ja, dat die spanning er eigenlijk ook wel is. Want je wil het niet op zo'n manier doen dat je zeker weet dat die andere persoon ja zegt. Tenminste, zo zat ik niet in elkaar. Dus ik ben niet van tevoren gaan checken bij Ankje van nou, ik ga jou straks ten huwelijk vragen. En wat als ik dat doe, wat ga je dan zeggen? Nee, ik ben eigenlijk in geloof uitgestapt naar haar We hadden een tijd verkering, we hielden van elkaar en we hadden elkaar geproefd in de zin van, hé, waar sta jij in de dingen van het koninkrijk en hoe ben jij? En we hadden elkaar dieper leren kennen en op een gegeven moment was daar een overtuiging van, ik wil verder met deze vrouw, ik hou van haar voor het leven. Maar dan wilde ik haar vragen, eigenlijk dat ze niet van tevoren wist dat ik haar zou gaan vragen. Maar ja, dan komt de spanning op, dus ik weet wel dat die dag die ik had uitgekozen, dat die dag heel lang duurde. En dat ik heel veel momenten heb laten voorbijgaan om haar te vragen, omdat ik zoiets had van, ja, maar wat als? En is dit wel het goede moment? En wat nou als ze zegt, ik heb een bedenktijd nodig? Want het is lastig om een nee te horen, toch? Het is lastig om afgewezen te worden. Het is lastig om een ja zelf te zeggen, maar die andere zegt een nee. Nou, we zijn getrouwd. En het is goed gekomen. En ze heeft direct ja gezegd. Ze was aangenaam verrast. Verrast dat het zo heel snel eigenlijk ging, dat ik haar snel vroeg. Maar ze heeft niet 10 minuten lopen nadenken. Ook niet een uur, ook niet dagen. Nee, ze zei binnen een paar seconden ja. En dat was goud voor mij. Maar tegelijkertijd was het voor heel veel mensen daaromheen zo van, ja, maar als je in dat huwelijksbootje stapt, dan stap je in iets ongewis. En je stapt eigenlijk een sprong in het diepe. En je weet niet hoe dat allemaal gaat. En dat is allemaal zo, maar een ja vraagt een volkomen antwoord van die ander, ook van een ja. En eigenlijk vraagt dat, en dan maak even een zijstapje richting het huwelijk, een ja geleunend op het ja van God. Want ja, als het alleen maar van ons tweeën afhangt, dan wordt het lastig. Je hebt een ja van God daarbij nodig, die dat draagt. Maar goed, in dat moment voelde je dus de spanning van ja zeggen en misschien nee kunnen horen. En bij God en ons voel je eigenlijk datzelfde. Als God voluit ja zegt, is het voor ons best lastig om daar een amen om te zeggen. Omdat we dan ineens te maken hebben met onszelf, met ons eigen kunnen, met ons falen, met ons, ja, geloof ik wel voldoende, kan ik het wel? Maar daarom is het belangrijk dat we die tekst in 2 Korinthe 2 vers 12 goed zien. Het is door hem dat we amen kunnen zeggen. Het is in Christus dat God gesproken heeft. De sleutel is Jezus. Het is niet jouw ja van hier ben ik en ik kan het helemaal en ik ben de mega gelovige. Nee, het is in Christus. Het is Jezus die het mogelijk heeft gemaakt voor jou. En dan kan ons ja klinken en dan moet ons amen ook klinken. 2 Korinthe 1 vers 20, sorry. En dat ja, dat God dat uitspreekt, heeft God gedaan zonder dat hij zeker wist dat jij daar een amen op zou zeggen. God was bereid om te zeggen, ik zeg ja tegen Richard, ik zeg ja tegen een Thomas, ik zeg ja tegen een Gijs, ik zeg ja tegen een Mieke, ik zeg een ja tegen een Erika, ik zeg een ja tegen een Annemarie, ik zeg een ja tegen jou, ook al zeg jij misschien nog nee. God had zoiets, ik wil een ja laten klinken in mijn zoon, omdat ik werkelijk van je hou. Omdat ik daarin mij volledig wil geven. Ik ben bereid om het risico van afwijzing te ondergaan. Want mijn liefde is groter dan de afwijzing. Jezus kon eigenlijk alleen maar ons amen vertegenwoordigen, doordat hij ons nee op zich nam op het kruis. Want in het kruis was eigenlijk al onze zonde opgesloten, was al onze ikgerichtheid, al onze zelfgerichtheid was daarin als een nee tegen God eigenlijk daar aan dat kruis genageld. Jezus ging onze nee uitroepen naar God. Vandaar dat daar de scheiding kwam. Vandaar dat daar de afstand kwam. Maar doordat Jezus onze nee op zich nam, kon het ja van God volkomen door Jezus naar jou en mij komen. En kunnen wij nu in Jezus een amen zeggen? En dat is belangrijk, dat dat een stukje zekerheid en basis gaat worden. Wat ik ook doe, hoe ik ook sta, of ik nu de grootste zondaar ben of de meest geestelijke persoon hier op aarde, God blijft hetzelfde spreken in jou en mij, en dat is namelijk, ik ben voor je. In Christus ben ik voor jou. Ik ben dichtbij gekomen, ik hou van jou, ik zeg ja tegen jou. En dat is goed nieuws. Want dat betekent ineens dat het niet afhankelijk is van jouw daden, het is niet afhankelijk van wat jij doet, het is ten volle afhankelijk van God. En dat is goed nieuws. En dat is belangrijk om dat te laten landen. Want dat geeft sterkte in je leven. Dat geeft een basis in je leven, waardoor jij eigenlijk vanuit het vertrouwen wat God nu uitstraalt naar jou en mij, jij ook ja kan gaan spreken naar anderen toe. Jij eigenlijk ook in een krachtige houding kan gaan staan in een gemeente, in je familie, in je gezin, in relaties. Ja, eigenlijk ook dat ja van God als zo'n zekerheid in je leven hebt dat jij ook ja kan zeggen naar mensen. Want je leunt niet meer op je eigen kracht, je leunt niet meer op die kracht van die ander. Nee, je leunt op het ja van God. En dat moet een basis zijn in ons leven. Maar heel vaak is dat niet zo. Heel vaak leunen we eigenlijk op de houding van die ander of op de houding van onszelf. En dan stappen we hoe dan ook in teleurstelling. En heel veel kinderen van God zijn eigenlijk teleurgesteld. En spreken geen ja meer uit naar elkaar. Spreken geen ja meer uit naar God. En doen het eigenlijk op een halve manier die eigenlijk hen alleen maar afhoudt van de volheid die er is in Christus. Daarom ben ik begonnen met te zeggen, er zijn heel veel beloftes van God en die spreken allemaal ja. Maar pakken wij die beloftes ook op? Zien wij die beloftes ook als waarheid voor jou en mijn leven? Zien wij die beloftes ook als iets van, dat is een feit en daar ga ik nu mee rekenen? Nou, als we heel eerlijk zijn, dan zingen we een lied, hè, God is groter en God is sterker en God is geneesheer. Maar in de praktijk van ons leven vinden we dat toch maar lastig dat God groter is. Want vaak zijn onze problemen eigenlijk groter voor ons idee. En zingen we dit, maar is ons hart daar ver van? Eigenlijk hebben we nodig dat ons denken vernieuwd wordt. Eigenlijk hebben we nodig dat de Heilige Geest kan komen bij ons denken. Dat wat we zingen, dat wat we belijden, dat dat niet alleen maar hier komt, maar dat het ook hier komt. En die nieuwe mens, die moet gestalte krijgen in ons leven. Daarvoor is Jezus gekomen, om iets nieuws te bouwen. Maar wat we vaak zien, is dat we eigenlijk iets ouds en iets nieuws bij elkaar doen. Ik weet niet of jullie wel eens in armoedige landen zijn geweest. Vanwege de Bijbelschool komen wij regelmatig in Roemenië. En daar zie je hele armoedige huisjes. En wat we vaak moeten doen is dan toch voor die mensen, omdat ze zien dat het heel armoedig is, dat we het schilderen. Laatst hadden we het ook weer, hadden we een mooie blauwe kleur gekocht en dan mochten we het huis schilderen, blauw. En dat vonden ze prachtig. Maar eigenlijk hadden we zoiets van, dit moet helemaal vernieuwd worden. Dit is mooi nu aan de buitenkant, maar het huis is er niks steviger van geworden. Het lekt nog steeds, het is nog steeds een kouwelijk huis. Nog steeds kunnen ratten daar naar binnen. Eigenlijk ziet het er niet uit als je door de kleur heen kijkt. En vaak is dat ook zo aan de hand in ons leven. Aan de buitenkant schilderen we het mooi, maar als we echt kijken naar hoe we leven en hoe we denken en hoe we omgaan met de dingen van God, leven we eigenlijk nog in een vervallen hut. Leven we eigenlijk nog met die oude natuur als Heer en Meester in ons leven. En er is maar één remedie tegen en dat is die vervallen hut afbreken. Er is maar één remedie daar in Roemenië om iets goeds te bouwen, is om het oude te slopen en iets nieuws neer te zetten. En gelukkig doen de zendelingen dat daar dan ook, als er voldoende financiën zijn, dan wordt er weer iets nieuws gebouwd. Maar er wordt nooit iets ouds opgelapt, want dat oude, dat gaat alleen maar instorten. Dat is niet voldoende, is niet goed gebouwd. Dus het moet afgebroken worden en er moet iets nieuws gebouwd worden. En daarom praat de Bijbel ook over dat we als een vervallen hut zijn, maar dat God van ons een nieuwe tempel maakt. God maakt van ons een tempel. Jij en ik zijn een tempel van de Heilige Geest waar hij woning in heeft gemaakt. En de Heilige Geest is niet gaan wonen in iets vervallens, iets ouds. Nee, hij is gaan wonen in iets nieuws. Hij heeft die nieuwe natuur, heeft Jezus Christus gegeven. Door wedergeboorte hebben we een nieuwe natuur ontvangen. En in die nieuwe natuur wil de Heilige Geest het leven brengen, zodat het groeit, zodat het sterker wordt, zodat het zichtbaar wordt in jou en mijn leven. Maar dat vraagt van jou en mij dat die oude natuur dus afgedaan wordt. Dat we niet verder gaan met die oude natuur. Maar dat we zeggen, ik ga voor dat nieuwe. En dat betekent iets radicaals. Dat betekent dus zeggen, het mag afgebroken worden. Mijn oude manier van denken. Mijn oude manier van gevoelen. Mijn oude manier van omgaan met God, met mensen. Ik wil het afleggen bij het kruis. En ik wil kijken naar die opgestane Heer, die zit op de troon. En ik wil geloven dat ik in hem geplaatst ben op die troon. En ik wil geloven dat al die beloftes die hij uitgesproken heeft in zijn woord, dat dat ja is voor mij. En dat is niet hoogmoedig, nee, dat betekent eer geven aan Jezus, want ik ben nu zijn tempel. En zijn tempel mag stralend zijn, mag mooi zijn. En de Heilige Geest is bezig om dat te doen, om ons stralend te maken, zonder vlek of rimpel. Zodat we een prachtige bruid zijn straks als hij terugkomt. Dat is zijn passie. Net zoals mijn passie was toen ik Ankie ten huwelijk vroeg, dat ze daar op die dag, dat ze ja zou zeggen ten overstaan van de gemeente, dat ze daar niet in haar oude klofje zou komen, maar in een schitterend bruidsgewaad. Het zou wat zijn, zeggen, als ze in een oud klofje was gekomen onder de verfstrepen. Met oude afgetrapte schoenen. Met haar haar helemaal door de war. Ik denk dat ze iets zou hebben van, Wat mankeert er? Hoe kan ze dit nou maken? Ze bederft het. Gelukkig is dat niet in de hoofd opgekomen. Maar wij denken vaak dat het eer geeft aan God als we het half doen. Als we het oud doen. Als we maar gewoon blijven zoals we zijn. Nee, God houdt zoveel van je dat je niet wil laten zoals je was. Nee, hij is voor jou aan het kruis gegaan zoals je was. Maar hij is opgestaan om jou te maken als een hemelburg, als een zoon, als een dochter van hem. En dat is totaal iets anders. Maar stappen we in dat proces? Stappen we in dat proces van Heer, u mag afbreken en u mag zelfs het fundament in mijn leven uitgraven en vernietigen en een nieuw en een beter fundament leggen. En dat fundament is Jezus Christus. Fundament is Jezus en zijn woord, alles wat hij spreekt. Dat moet het fundament worden in jouw leven. En dat is iets wat God diep wil leggen en als dat diep zit, dan kan je bouwen. Ik weet niet of jullie wel eens programma's kijken op Discovery. Daar hou ik wel eens van. En daar zijn ze nu bezig om allerlei bouwprojecten te bekijken van steden. En nu zijn ze bezig in New York. Gisteren keek ik daarnaar. En toen legden ze uit dat de Twin Towers, toen die helemaal in puin zijn gezakt door die aanslag, dat ze daar opnieuw een gebouw hebben geplaatst. En dat gebouw is hoog, hè, is zeer hoog, maar ze moesten het fundament dus zo diep uitgraven dat ze kwamen op een rotslaag die daaronder lag, die zo stevig is, dat er eigenlijk dat megagebouw wat ze daar nu op hebben gebouwd, volgens mij heet het One World Building, dat eigenlijk stormen van windkracht 7, 8 kunnen houden. Zelfs als een orkaan over New York komt, blijft het staan, omdat het gebouwd is op een rotslaag die daaronder zit, die mega sterk is. En ze hebben de pijlers tot diep in die rotslaag neergezet. Maar ze moesten onderzoek doen om die rotslaag te vinden. En met dat ze hem gevonden hebben, hebben ze gezegd, nou weten we hoe hoog we kunnen bouwen, want dit is de sterkte van het fundament. Dus het gebouw kan, noem maar wat, 100 meter hoog worden. Als ze een andere laag hadden gevonden, dan had het gebouw veel minder hoog kunnen worden. Het fundament bepaalde de grootte en de hoogte van het gebouw. Daarom is het zo belangrijk dat wij ons fundament in Christus goed vinden. Dat we dat half in Christus vinden. Half op jouw manier, volgens jouw theorieën, volgens jouw theologieën, volgens jouw maniertjes. Dan kan het gebouw niet zo krachtig en niet zo mooi worden als dat God eigenlijk voor ogen heeft. Want God zoekt iets te bouwen in jouw leven. God zoekt iets te bouwen in een kerk. God zoekt iets te bouwen in deze gemeente. En dat is belangrijk dat we met elkaar realiseren, hey, hij zoekt iets. En zijn plaatje is misschien wel veel groter en veel mooier en veel hoger als dat wij denken. Maar als we naar dat fundament van Christus ten volle gaan met elkaar, dan is dat mogelijk. Maar heel vaak nemen we genoegen met een klein gebouwtje. Staat ook leuk. Maar als dat niet het plan van God is, dan is het toch teleurstellend. Is het toch jammer. En God zoekt dat hij kan bouwen wat hij wil, want hij is de architect. Hij heeft zijn zoon gegeven. Het komt hem toe om te bepalen wat hij mag bouwen in jou en mijn leven. Maar willen we dat? Willen we dat horen? Willen we dat onderzoek van de Heilige Geest toelaten in ons leven? Heer, hoe zijn we nu aan het bouwen? Met welke materialen zijn we bezig? De Bijbel spreekt daarover, ook in Korinthe. Ik zal die tekst even aanhalen. Is 1 Korinthe 3 vanaf vers 10. Hoef je niet op te zoeken. Maar dan kan je dat opschrijven. Daar staat het over het bouwen met zilver en met goud en met stro en met hout of met hooi. De Bijbel spreekt daarover bouwen. Met verschillende materialen. We hebben daarin dus keuzes. En afhankelijk van de keuze die we maken, blijft het staan of blijft het niet staan. Dingen blijven dus niet automatisch staan in ons leven. Dat denken we vaak. Daarom is het goed om onderwijs te horen ook over de genade. Vaak denken we nou, de genade van Christus is daar, Jezus houdt van mij. Dus het maakt niet meer uit wat ik doe. Het maakt niet uit wat ik doe in mijn leven. Maar het maakt wel uit. Want met wat je bouwt, hoe je bouwt, dat staat er eigenlijk. Met welke gezindheid dat je bouwt. Of je het werkelijk doet uit liefde voor Jezus. Of je het werkelijk doet omdat je zoveel liefde hebt voor Jezus dat je naar hem wil luisteren. Dan zal je merken, ik ga bouwen met goud. Ik ga bouwen met zilver. Ik ga bouwen met kostbaar gesteente. Maar als je eigenwijs gaat bouwen, ben je direct met hout bezig en stro en hooi. Het heeft niet te maken met hoe mooi je het maakt. Het heeft te maken met hoe je het doet. Met welke hartsgesteldheid. En dan kan iets stand houden voor in de eeuwigheid. Want het vuur van God kan er overheen komen en dan blijft het staan. Oftewel, dat wat jullie nu bouwen hier als kerk kan blijven staan voor in de eeuwigheid. Als je het bouwt met de juiste gezindheid. Dus je bouwt vanuit liefde en gehoorzaamheid aan Christus. Dan kan het blijven staan voor de eeuwigheid, maar het kan ook zo weg zijn. als je het niet zo doet. Nou, als het goed is, hebben we dan zoiets van, nou heer, als dat het verschil is, dan wil ik leren luisteren. Nou, en dan is het goed om ook te zien dat God ons nooit zomaar alleen laat bouwen. Efeze 4 vanaf vers 11, en laten we die maar eens opzoeken met elkaar, spreekt erover dat Jezus ons niet zomaar aan ons lot overlaat, maar dat Jezus ons bedieningen geeft. In Efeze 4 wordt daarover gesproken. Vanaf vers 11. En Jezus heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Krachtig wat hier staat. Jezus heeft die bedieningen, die mensen gegeven om ons allemaal toe te rusten, om tot dienstbetoon te komen, dus om tot daden te komen, tot daden die Christus wil doen in deze wereld. En dat bouwt het lichaam op. Dat is apart, hè? Aan de ene kant is het lichaam van Christus is daar. Wij zijn deel van het lichaam van Christus, zeggen we allemaal en belijden we allemaal. En tegelijkertijd zegt de Bijbel, maar het wordt ook opgebouwd. Daarom kan Efeze 5 ook spreken dat we als gemeente stralend, zonder vlek of rimpel voor Jezus geplaatst worden op die dag. Maar we zijn nu nog niet stralend. Hé, er is nog een proces te gaan. Nou, dat opbouwproces, dat veranderingsproces, dat wil de Heilige Geest door die 5 bedieningen heen zichtbaar maken in onze levens, in onze kerken, zodat we gaan bouwen naar het model van God, zodat we die kerk worden, die gemeente worden, die persoon worden, die maximaal eigenlijk datgene wordt wat Jezus voor ogen had toen hij jou gemaakt heeft. Waarin het fundament echt op Christus ligt. Niet op het zand, maar op die rots die daar diep onder ligt. Zodat het gebouw zijn hoogte kan krijgen, zijn stevigheid en zijn structuur kan krijgen. En het gebouw ook wordt zoals de architect het had bepaald. Soms heb ik wel het idee, als je in een gemeente van Jezus Christus goed oplet wat mensen, hoe mensen erin staan, dat mensen eigenlijk allemaal zelf aan het bouwen zijn zoals ze het zelf leuk vinden. Nou, dat moet je eens ruimte geven in een echt bouwwerk. Dat iedereen, elke timmerman die daar bezig is, elke metselaar, elke elektricien, elke verwarmingsmonteur, gewoon lekker bezig kan zijn zoals hij het zelf leuk vindt. Dus niemand kijkt naar het bouwplan. Niemand kijkt daarnaar. Nee, iedereen kijkt naar wat hij zelf leuk vindt. Nou, dan krijg je een huis wat nergens op lijkt. Dan krijg je een puinhoop. Dan krijg je van alles en nog wat in elkaar geplakt zit, maar het heeft geen eenheid. Het is niet één geheel. Het is allemaal een smaak van iemand anders. Nee, iedereen weet dat als hij gaat bouwen, dat hij moet kijken naar hetzelfde bouwplan. En ze zijn daarmee bezig. Hé, wat staat daar? Hé, wat heeft die architect precies bedoeld? En als ze het niet begrijpen vanaf de tekening, dan halen ze de architect erbij. Hé, je hebt dit zo getekend, maar ik zie dat zij aan zich niet voldoende. Dus hoe is jouw gedachte? Hoe is jouw plaatje nou precies? Welke kleur had je hier bedacht? En die gunnen ze die inspraak, zodat het huis, het wordt zoals de architect bedoeld had. En dat is nou precies met het bouwen in jouw leven en het bouwen in de gemeente ook. Voortdurend moeten we de architect erbij halen, hoe heb u het bedoeld? En dan zal je merken dat de Heilige Geest wil spreken. En dat de Heilige Geest door de bediening heen wil spreken. En zo de mix wil geven, zodat we in balans blijven. Dat we niet alleen maar bezig zijn met onszelf en met onze zorg, met het herderlijke. Maar dat we ook bezig zijn met de wereld die buiten is. Daarom is die evangelistenbediening gegeven. We zo maatwerk doen met elkaar. En die mix maakt dat we gaan bouwen naar het model van God. Maakt dat we eigenlijk op het ja wat God nu gesproken heeft tegen jou en mij, dat we daar het amen op geven, wat dat dus ook zichtbaar maakt. Want het is heel leuk als we allemaal amen zeggen tegen Jezus, maar als er niks zichtbaar wordt uit ons leven, dan is ons amen eigenlijk heel erg goedkoop. Ik weet nog op die trouwdag, hè? Ik zei ja tegen Ankje, Ankje zei ja tegen mij. Maar ik had het heel erg goedkoop gevonden als ze daarna gewoon weer terug was gegaan naar de moeder en daar weer was gaan wonen. En ik vervolgens dus alleen in mijn flat zou hebben gezeten. En dat ze dan, als ik dan verontwaardigd haar had gebeld van, wat doe je nou bij je moeder? Je hebt toch ja tegen mij gezegd, je gaat toch bij mij wonen? Ja, ik heb ja tegen jou gezegd, inderdaad. Maar dat betekent toch niet dat ik bij jou moet gaan wonen? Dat hoeft toch helemaal niet? Ik zal je af en toe bellen. Ik kom af en toe wel een keertje langs. We zullen af en toe wel eens iets leuks samen doen. Maar ik blijf lekker bij mijn moeder wonen, hoor. Dat is toch absurd? Nee, haar ja betekende dat ze met mij ging wonen. Dat we samen de dingen gingen doen. Dat we samen een huishouden gingen oprichten. Dat we samen besluiten gingen nemen. Dat we alles samen gingen doen. Nou, dat is ook ons amen naar Jezus. Het amen naar Jezus is niet vrijblijvend. Het is niet zo van, nou ja, Heer, leuk dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Leuk dat u voor mij bent gestorven. Prachtig, Heer, dat ik nu naar de hemel mag gaan. Ik zeg de amen tegen. En vervolgens ga ik gewoon precies doen wat ik zelf wil. Dat kan helemaal niet. Dat brengt heel veel teleurstelling met zich mee. Teleurstelling. Want God zoekt eigenlijk in zijn overgave aan jou onze liefdevolle antwoord in overgave aan hem. En dat betekent dat we mee gaan bouwen naar wat hij voor ogen heeft. Ik wil met jullie gaan naar twee gelijkenissen. Twee gelijkenissen die gaan over de twee zonen. En de eerste gelijkenis die kunnen jullie dromen. Dat is de gelijkenis van de verloren zoon of de gelijkenis van de wachtende vader. Die vind je in Lucas. Pak hem maar eens even bij. Dat is Lucas 15 vanaf vers 11. En de tweede gelijkenis die we zo gaan zien met elkaar, die wordt niet vaak gekoppeld aan deze. Maar het is wel leuk dat die gelijkenis, die tweede gelijkenis, echt een aanvulling is op deze gelijkenis. De gelijkenis van de verloren zoon. Ik ga hem niet helemaal lezen met jullie, omdat de meesten van ons kennen hem wel. Ken je hem niet, dan moet je hem echt eens gaan lezen, want het is een krachtige gelijkenis. Het gaat over iemand die twee zonen heeft. Een vader had twee zonen. En de jongste zoon, die wilde eigenlijk zijn geld hebben van zijn vader. En die wilde gaan feesten, die wilde de wereld in. En als je heel die gelijkenis leest, dan zie je eigenlijk iets wonderlijks gebeuren als je kijkt naar de vader. Je ziet eigenlijk allerlei aspecten van God de Vader naar jou en mij door deze gelijkenis heen komen naar jou en mij. Want wat doet de Vader in reactie op de zoon die zegt, tabé, ik ga weg. Ik ga mijn eigen leven leiden. En ik wil mijn erfenis hebben. En ik wil mijn geld nu hebben. Ook al ben je nog niet dood, ik wil nu al praten over een erfenis. Moet je je voorstellen dat ik dat zou doen naar mijn ouders toe, naar mijn moeder toe. Ik wil nu al mijn erfenis hebben. Ik kan niet wachten totdat je dood bent, dus ik wil het nu al hebben. Dat gaat diep. En dat doet die zoon. Aan alle kanten laat hij zien, het gaat om mij. En hij redeneert dat wat ik nu krijg en wat ik nu heb, kan ik besteden zoals ik het zelf wil. Hij redeneert helemaal niet dat hij eigenlijk verantwoording had om met dat geld iets goeds te gaan doen. Nee, hij doet er maar wat mee. En hij leeft er zijn eigen leven mee. En uiteindelijk zit hij daarbij de varkens en dan komt hij tot inkeer en dan komt hij terug. En dan zien we aan het eind van die verhaal dat er een feest is en dat die oudste zoon daar verontwaardigd over is, want dat was zo'n harde werker. En die heeft zoiets van, nou waarom is dat feest nooit voor mij gegeven? En dan voel je van alle kanten iets in die twee zonen, dat ze de vader eigenlijk helemaal niet goed begrijpen, helemaal niet goed zien zoals die is. Want hoe zien we de vader naar voren komen in die gelijkenis? We zien de vader eigenlijk naar voren komen met iemand die totaal geen verwijten maakt. Die totaal niet zegt van, wie ben jij nou dat je dit doet? Hoe kan je dit denken? Hoe kan je dit doen? Nee, je ziet de vader eigenlijk voortdurend gekenmerkt worden door geven. Hij geeft. Hij geeft overvloedig. Hij zegt ja tegen hen, tegen allebei. Zijn houding wordt gekenmerkt door ja, door geven. Door met ontferming bewogen zijn als die jongste zoon terugkomt. Dan is hij als een vader die daar is voor die jongste zoon en die hem weer wil ontvangen. Die dan zelfs in beweging komt en naar hem toe rent. Die hem dan opnieuw bekleedt, die hem omarmt, die hem kust, die tegen alle tradities en logica van die tijd ingaat en zegt, ik wil er zijn voor jou, mijn liefde is groter als wat jij hebt gedaan. Ik spreek ja uit naar jou, wat jij ook zegt tegen mij. Hij viert feest. Hij krijgt een kleed van rechtvaardigheid. Hij krijgt een ring aan zijn vinger, autoriteit. Hij krijgt schoenen aan zijn voeten, waarmee hij weer een zoon is geworden. En hij ziet hem nog steeds als mede-erfgenaam. Eigenlijk als je die gelijkenis leest, dan staat er voortdurend ja boven. Hoevele beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Maar hoe zie je die twee zonen naar de vader kijken? Eigenlijk zie je ze allebei redeneren vanuit ik en ik moet iets doen. Ik moet iets doen naar de vader toe. Ik moet werken. Beide zijn ze eigenlijk bezig vanuit een stukje slaaf zijn. Dan zou je denken, dat is raar, want de jongste zoon die ging toch weg om feest te vieren. Maar dat is nou precies het punt. Hij wilde niet bij de vader blijven vanwege het werk. Nee, hij wilde van de vader weg om niks te doen, om daar feest te vieren. Maar toen hij terugkwam, toen wilde hij zoiets zeggen van, nou, ik kan wel terugkomen, maar dan moet ik maar een slaaf zijn van mijn vader. Oftewel, hij benaderde zijn vader vanuit het werken. Vanuit slaaf zijn of geen slaaf zijn. Terwijl de vader hem helemaal niet zo ontmoette. Die ontmoette hem alleen maar vanuit liefde, vanuit ja. Heel de vader zie je zich niet druk maken om werken. Nee, je ziet hem eigenlijk alleen maar druk maken om wie ze zijn. En ik hou van jou. En de oudste zoon maakt zich ook druk om het werken. Want hij zegt, ik werk zoveel en u hebt nooit dit gedaan voor mij. Ook hij ontmoet de vader vanuit doen, vanuit werken. En dat is belangrijk, want heel vaak zitten wij zo ook in elkaar. Heel vaak benaderen wij de Vader, God, elkaar vanuit wat we gedaan hebben. Als een van jullie mij iets aandoet, dan benader ik die persoon vanuit wat hij mij aangedaan heeft. Dat is mijn eerste neiging, toch? Wees eerlijk. Als ik een van jullie nu een klap voor zijn hoofd geef, dan zal je vanaf dat moment eigenlijk mij willen benaderen op basis van het feit dat ik jou geslagen heb. Dan zou je in je hoofd hebben, dat is Gerard de Groot die mij geslagen heeft. Dat is nou mijn voordeel dan, hè? Daar was het een hele goede actie. Dat is jouw eerste neiging. Zo naar mij kijken. Terwijl de vader helemaal niet zo kijkt naar wat jij hem aangedaan hebt. Nee, hij kijkt vanuit liefde. Hij kijkt vanuit vergeving. Hij kijkt vanuit een ja willen zeggen. Maar wij doen dat niet naar God, maar ook niet naar elkaar. Daarom is het zo belangrijk dat we die gelijkenis goed begrijpen. Dat de Vader er totaal anders in staat. En dat we dat echt moeten ontvangen, dat ja van God. Dat God ja blijft zeggen tegen jou en mij. Willen we in een goede houding gaan staan naar God toe. Want zodra we God gaan benaderen op onze daden, dan gaan we kijken, wat heb ik allemaal gedaan? Heb ik het goed gedaan? Heb ik goed gepreekt? Heb ik goed in mensen geholpen? Ben ik goed geweest voor mijn kinderen? Heb ik goed opgevoed? Ben ik goed geweest naar mijn vrouw of naar mijn man? Ben ik goed geweest naar mijn collega's? En ik heb nou allemaal niet zulke mooie dingen gedaan, dus nou weet ik het allemaal niet meer. En dan benader je elkaar en God op de daden. En we rekenen elkaar af op de daden. En we zeggen wel, we vergeven, maar ondertussen onthouden we alles. En onthouden we, die persoon heeft 3 keer dit nu al gedaan. En als die het een 4e keer doet, dan, terwijl God 7 keer 70 vergeeft. En nou kunnen wij dat ook helemaal niet, tenzij hij kan bouwen in jou en mijn leven. En wij durven te zeggen, Heer, het oude fundament eruit. Het vervallen hutje mag eraf, u mag iets nieuws gaan bouwen. U mag uw cultuur gaan neerzetten in mijn leven. U mag uw atmosfeer gaan brengen. U mag Jezus zichtbaar gaan maken in mij. En dan gaat niet de atmosfeer van ik moet iets doen naar de vader toe gaan tellen. Nee, ik ben nu iets voor de vader. Ik ben namelijk zijn geliefde zoon, ik ben zijn geliefde dochter. En als dat de atmosfeer is geworden in jouw leven, dan kun je wel degelijk gaan werken. En dan ga ik naar de tweede gelijkenis. Ga maar eens met mij mee. Naar de tweede gelijkenis en die vinden we in Matteüs 21 vers 28. En dat gaat ook over een vader die 2 zonen had. Matteüs 21 vanaf vers 28. Wat dunkt u? Iemand had 2 kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide, kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide, ja heer, maar hij ging niet. En hij ging naar de tweede en sprak even zo. En deze antwoordde en zeide, ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van die 2 heeft de wil van zijn vader gedaan? En ze zeiden de laatste. En Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk van God. Hier praat de Bijbel ineens over een vader met 2 kinderen. 2 zonen zeg ik nu even. Zoon en een dochter, is misschien nog toepasselijker, hè? Man en vrouw. En hij zegt, ga en werk in die wijngaard. Beeld voor het koninkrijk van God. Ga en werk. Je mag iets gaan doen. Ik zend je uit. En het werken gaat dan niet om gewoon maar wat te doen in die wijngaard. Nee, het gaat erom dat die wijngaard tot ontwikkeling komt. Dat die wijngaard tot vruchtbrengen komt. Dat die wijngaard tot het maximale vrucht komt. Groei, vermenigvuldiging. Daarover gaat het in het Koninkrijk van God. Daarover gaat het in een wijngaard. Niemand heeft een wijngaard waarin hij zoiets heeft. Ga aan werk in die wijngaard en ga het onkruid onderhouden en zorg dat de wijnstokken niet gaan groeien. En dat er geen druiven aankomen. Niemand heeft een wijngaard voor het onkruid. Nee, men heeft een wijngaard voor maximale druivenoogst. Zo lekker mogelijk, zoveel mogelijk. Zodat we zoveel mogelijk kunnen verkopen. Zodat we zoveel mogelijk opbrengst hebben. Daar roemen we in. En dat is het hele idee van die wijngaard. En dat is ook het hele idee van het Koninkrijk van God. Dat het zo krachtig mogelijk wordt. Dat het zich zo groot mogelijk uitstrekt. Dat het heel de aarde weet dat Jezus Heer is. Dat Hij koning is. En dat zijn Koninkrijk baan mag breken. En dat al het onkruid en alles wat daartegen in opstand is gekomen. Duivel en zijn trawanten. Dat dat niet het laatste woord heeft. Dat dat niet de macht heeft om alles af te breken. Maar dat het koninkrijk baan breekt. Maar dat betekent dat wij die uitgezonden worden in die wijngaard wel moeten willen werken. Wel moeten willen doen dat wat de eigenaar van ons vraagt. Dat betekent wel dat we zicht moeten hebben. Hé, wat moet ik daar dan doen? Wat zou ik met dat onkruid nou moeten doen? Dan moet je verstand van zaken hebben. Dan moet je zien, hé, dit is onkruid, dit moet eruit. Want als dit blijft zitten, dat overwoekert heel die boel en dan doodt het het. Hé, dit is giftig wat erin zit, het moet eruit. En dan richt je je daarop. En de vader spreekt nu die twee kinderen aan en hij zegt, dit is wat ik jullie voor wil laten doen. Dit is wat ik jullie opdraag. En hij vraagt het aan beiden. En dan zie je dat beiden reageren. De ene met ja, maar hij doet het niet. En de andere, ik doe het niet, ik wil niet en het toch gaat doen. Beiden reageren eigenlijk in eerste instantie negatief. Hey, ja klinkt leuk, maar het was een nee, dus dat is ook negatief. Vaak zeggen wij ja hè, in de zondagssamenkomst, ja. Maar zodra we één voet buiten hebben, dan is het eigenlijk weer een nee geworden in de praktijk. En God wil daarbij komen, dat als we goed weten wie we zijn, eerste gelijkenis, dat we dan een ja gaan zeggen leunend op Jezus, een amen zeggen door hem, en dat we dan bij machten zijn om dat dus ook waar te maken. Om dat in dat koninkrijk ook zichtbaar te maken, om in die wijngaard dus ook actief te worden, om echt ook mee te doen. En dat is niet dat we in een goed blaadje komen bij God. Nee, dat is eigenlijk gewoon bevoorrecht. Het is toch wauw dat de Vader ons uitzendt in die wijngaard en zegt, ik vertrouw jou dat jij van die wijngaard iets moois kan maken. Dat heeft niet te maken van, oh nou gaat de Vader mij zeggen, nou red ik je, want nou ben je zo hard aan bezig. Of nou help ik je, want je bent zo goed bezig voor mij. Nee, die eerste gelijkenis zegt, ik hou van je zoals je bent. Zelfs als je fouten maakt, hou ik nog steeds van je. En ik wil je nog steeds omarmen. Maar die tweede gelijkenis zegt, als je dat hebt gepakt, als je nu mijn autoriteit hebt ontvangen, dan zend ik je uit en dan mag je dingen gaan doen. Mag je gaan samenwerken met mij. Mag je gaan meebouwen. En dat is tof. Dat betekent dat God zoiets heeft, ik vertrouw je voldoende als mijn zoon om je verantwoording te geven. Ik vertrouw je voldoende als dochter om je verantwoording te geven. Maar dan nog steeds hebben we een keuzevrijheid om ja of nee te zeggen. Om amen te zeggen vanuit ons hart of niet. Om met goud of hout te gaan bouwen. Met zilver of met stro. Dat is de keuze. Die dingen gaan niet automatisch. Dat vraagt een keuze, een bereidheid om te zeggen, hé, Heer, ik snap het. En ik ga nu op uw deskundigheid ga ik bouwen en ik kijk naar uw plan. En ik luister naar de mensen die u om me gegeven heeft. Ik kijk naar die vijfvoudige bediening. Ik kijk naar mensen die daarin betrouwbaar zijn en die uw geest gebruikt om ons de richting te geven in het bouwproces. Net zoals we dat in een natuurlijk bouwproces ook zouden doen. Als ik naar zo'n film kijk, hoe ze zo'n toren bouwen, dan denk ik, het is maar goed dat ik daar niet ben. Het is maar goed dat ik daar geen verantwoording heb. Want ik zou er helemaal niks van bakken. Ik zou helemaal er niks van snappen. Maar er zijn daar duizenden mensen die allemaal verstand hebben van een ding. En waarin één of twee mensen verstand hebben van het geheel. En omdat die allemaal samenwerken, komt er iets tot stand wat zelfs orkaankracht tegenhoudt. En ze hebben het zelfs zo ontwikkeld dat als er nog een keer een vliegtuig tegenaan vliegt, dat het stand houdt. Want er zit een mega ijzeren kern in dat gebouw. En dat is iets wat mensen doen, hoeveel te meer als God gaat bouwen. Maar dan moeten we als kinderen van God wel zeggen, dan gaan we het op uw manier ook doen. En dan moeten we niet met een Jantje van Leiden ons ervan afmaken van, nou Heer, u bent toch genadig, u houdt toch wel van me, dus ik hoef me niet in te zetten en ik hoef me niet na te denken, ik hoef niet te bidden, ik hoef niet te luisteren. Ik doe maar wat en als ik maar wat doe, dan maakt u het vanzelf wel met een toverstofje, stafje, wel weer goed. Nee, dan onderschatten we wie we zijn. Dan onderschatten we hoe God ons bedoeld en gemaakt heeft. Dan doen we God tekort. Dan doen we iets teleurstellends naar God. Hetzelfde als mijn kinderen, die nu bijna volwassen zijn, zich nog steeds zouden gedragen als kinderen van 2 of 3. Dan zou dat iets teleurstellends zijn in mij. Als ze nog steeds bij alles bij mij zouden komen en bij alles zoiets zouden hebben. Papa, ik weet niet hoe het moet, zou u me willen helpen? En papa, ik snap er niks van. En papa, ik kan niet werken, wilt u alles betalen? Want ik durf geen baan te nemen. Dan zou ik teleurgesteld zijn in hen en in wat ik heb gezet in hun levens. Want ik heb juist hen willen opvoeden om tot volwassenheid te komen. En dat is Gods passie voor jou. Dat je tot volwassenheid komt. Dat je mee gaat bouwen. En in die wijngaard ligt eigenlijk de roep om mee te bouwen. En het leuke is bij die wijngaard, is dat die wijngaard niks te maken heeft met jouw agenda, maar alles te maken heeft met zijn eigen agenda. En die moet je ook eens horen. Want heel vaak bouwen wij mee en kijken we naar onze agenda. Oké, er is nu een schilder nodig. Ja, maar ja, ik kan heel goed schilderen, maar ik heb nou geen tijd. Dus nee, helaas. Laat maar de elektricien, wat zullen we... Andersom, elektricien zegt dat. Elektricien die heeft zoiets van, ik heb nu geen tijd, dus ik kom nu niet. Dus pech. En dan gaat de schilder maar vast beginnen, zegt hij. Nou, de schilder is ook zo dwaas, dus die denkt, oké, laat ik maar vast gaan schilderen. Dus die heeft alles geschilderd. En dan komt de elektricien en die moet alles weer openbreken, omdat die achter de elektriciteitsbuizen nog moet neerleggen. Dat zou dwaasheid zijn. Want er is een bepaalde logica en een bepaalde orde die dat bouwproces vraagt. Er is een bepaalde agenda bij dat bouwen. En dan kan jij jouw agenda niet de maat in laten zijn. Dan moet je zeggen, nee, u hebt een agenda, God. Maar hoe vaak zijn we niet met onze agenda's bezig? Met wat wij voelen, met wat wij denken, met wat wij belangrijk vinden. Terwijl God een agenda heeft. God vindt iets belangrijk. En God roept. En God ziet ook wel dat jij misschien het gevoel er niet bij hebt. Maar dan kijkt God naar jou. Wil je nou instappen als mijn zoon of dochter? En wil je mij toelaat om in dat gevoel van jou iets te doen en mij te vertrouwen, mij te verwachten, zodat ik iets kan gaan doen wat bij jou lijkt onmogelijk te zijn. Ja, God wil je best wel een stretch hoor. Natuurlijk zijn daar best wel grenzen in, hè? Snap ik ook wel. Maar het gaat me even om te prikkelen dat niet bij alles wij de maat moeten zijn. Dat je soms in iets moet stappen, terwijl je eigenlijk zoiets hebt van, nou, ik weet niet of ik het kan. Maar God roept me dus, ik durf. Ziende op God. Daarom is het ook in hem zijn alle beloften, ja. En daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Het is door hem. Maar dan moeten we wel door hem willen blijven gaan. Door hem willen blijven kijken. Door hem willen blijven spreken. Door hem willen blijven bidden. Door hem willen gaan bouwen. En dan zal je merken dat een bouwproces op gang gaat komen. Dat de puzzelstukken in elkaar vallen. Dat de kracht Gods erbij komt. Dat de vrede van Christus gaat regeren. Dat we met elkaar moed vatten. Dat we ineens merken, hé, we kunnen iets wat onmogelijk leek. Hoe kijk je naar je eigen leven? Hoe kijk je naar deze kerk? Hoe kijk je? Wat is jouw droom? Wat is jouw verwachting over deze plaats? Zie je dit als, is goed zo? Of zie je iets meer? Zie je iets anders? Zie je iets vanuit jezelf? Of heb je iets van God gezien? Dat zijn belangrijke vragen. Hoe wil je in het nieuwe seizoen stappen? Je stap, ik wil meebouwen. Ik wil verantwoording dragen over de vrucht die hier gegeven gaat worden. Ik wil meedoen. Ook al ben ik misschien niet degene die de vruchten plukt, maar ben ik wel degene die het onkruid wiedt. Ik wil mijn deel doen. En dan zullen we met elkaar juichen. Dan zullen we met elkaar verheugen. Dan zullen we ook met elkaar huilen als dingen tegenzitten, als dingen teleurstellend zijn. Als er ineens een hagelbui is geweest die een deel van de oogst heeft vernietigd. Dan zullen we met elkaar erover huilen, maar tegelijkertijd met elkaar moed vatten en zeggen, ja, maar deze tegenslag zal ons niet lam leggen. Nee, we gaan er weer voor, want God heeft ons iets gegeven. Als er geen visie is, als er geen visie is op de agenda van God, als er geen visie is op wat God denkt, ja, dan zie je dat huizen op een gegeven moment in verval raken, dat wat begonnen is, en dat zie je in heel veel plekken, en dan is er iets begonnen en dan wordt het niet afgemaakt, omdat er eigenlijk geen visie was. En dan zat er iets tegen en dan staat er een kaal geraamte en dit zit. En natuurlijk kunnen daar mensen in wonen in een kaal geraamte. Maar het is niet zoals God het bedoeld heeft. Het is niet af. Gaan we voor af? Gaan we voor stralen zonder vlek of rimpel? En dat is de oproep vandaag. Wil je in dat seizoen instappen met elkaar en zeggen, we gaan voor het complete plaatje. We gaan voor Gods agenda. We gaan voor met elkaar. We gaan voor stralend zonder vlek of rimpel. We gaan voor luisteren naar hoe u de dingen dirigeert. We gaan voor de principes van Gods woord bouwen naar uw model. Luisteren naar die 5 bedieningen. Want als we eentje eruit pikken, ja, dan gaat het hoe dan ook het gebouw scheef worden. Want 1 krijgt heel veel nadruk. Terwijl God zegt, nee, ik geef 5. En in 5 laat ik mij helemaal zien. Nou, dat vraagt soms stappen over je eigen gevoel heen. En bij ons in de gemeente zijn we er ook heel erg wakker voor geworden, voor die 5 bedieningen. En dan merk ik dat ook in mijn eigen hart. Als ik met de evangelistenbediening praat bij ons in de gemeente, dan vind ik hem altijd te verrijken. Vind ik hem altijd te veel bezig met buiten. Vind ik hem altijd te veel prikkelen mensen, doe mee. Dan heb ik zoiets, ja, maar ik ken die persoon. Die kan dat nog niet aan. Want ik ben wat meer een herder en een leraar. Maar ik heb geleerd in de tijd dat het helemaal niet waar is wat ik denk. Dat is mijn bedieningsgevoel en af en toe moet ik iets afremmen bij hem. Maar als ik me helemaal mijn gang ga, dan rem ik iets af bij hem wat nou juist een zegen is voor die persoon. Ik heb mensen die ik pastoraal zoiets had van, nou, die kunnen nog helemaal geen evangelist zijn. Heb ik evangelist zien zijn. En daarmee pastoraal genezen zien worden. Zonder dat ik me ermee bemoeide. Gewoon omdat iemand ging meebouwen. Iemand ging meedoen. Iemand ging zich druk maken om de oogst. En omdat hij in die relatie met God stapt op dat gebied, kwam genezing vanuit de hemel gewoon in zijn leven. Zonder dat Richard er zich mee bemoeide. Dat is even teleurstellend misschien voor Richard. Maar het is wel goed om te zien, hey Heer, u bent aan het bouwen en u weet wat u doet. Dus je moet niet schrikken van als jij eens even anti bent of jij eens even negatief bent of als jij eens even denkt van nou ik zou het zo niet doen. Nee, maar het is maar goed ook. Want jij bent niet degene die het geheel overziet. Jij bent niet de architect. Je bent niet de hoofdaannemer. Je bent niet degene die het hele plaatje heeft. Jij bent God niet. Dus het vraagt van ons een bereidheid om te zeggen, Heer, ik doe mee door Christus. Ik doe mee waarin mijn ik niet meer zo relevant is. U bent relevanter. Maar daarmee bouwen we niet om in een goed blaadje te komen bij God. Maar bouwen vanuit het feit dat God zegt, ik hou van jou, je bent mijn zoon, mijn dochter. Dat is die eerste gelijkenis. En daar gaat het helaas ook nog vaak in fout. Want we kijken naar elkaar en we zeggen, nou die bouwt veel, want die stopt veel tijd in de kerk. Dus dat is een geweldig christen. En die doet, ik wijs nou maar iemand aan, hè, die doet niks. Dus ja, dat is niet zo'n lievelingetje bij God. Terwijl God zegt, ze zijn voor mij allebei even kostbaar. Het bouwen onderscheid je niet in belangrijkheid. Nee, het bouwen brengt je eigenlijk in een bevoorrechte positie om meer eer te geven aan Jezus. En dat is iets wat je wilt doen omdat je van hem houdt. En waarin God jouw mogelijkheden heeft gegeven die hij aan een ander niet heeft gegeven. En daarom heb je elkaar nou juist nodig. En valt de een misschien wat meer op omdat hij de vruchten plukt en de ander helemaal niet omdat hij een beetje in die grond aan het voeten is. Maar als die man in de grond het niet had gedaan, waren die druiven daar niet geweest. Dat is het verhaal. En als we dat zo zien, dan gaan we met elkaar blij zijn. Halleluja. En dan vind ik het helemaal niet meer erg hoe ik heet. Dan gaat het erom dat Jezus Jezus is. Dan gaat het daar echt om.